Ik heb hem nu aan de recording. Als het... zien jullie dat ook?
Welkom bij de Zoomcast. Uw maandelijkse boekenclub over goede en minder goede literatuur. Hier is uw presentator, Willem Goedhart.
De Zoomcast. Literatuur van oude witte mannen. Ja, goed begin.
Roos is net 46 geworden.
Ik ben 28 geworden.
Oké.
Over oude witte mannen, niet door oude witte mannen. Dan voel jij je weer aangesproken, Koen.
Ja.
Oké, ik ga hem openen. Hallo allemaal, hartelijk welkom bij de Zoom en de Zoomcast. We zijn er weer en u kent de omstandigheden. Nog altijd niet bij elkaar, maar vanuit onze eigen huiskamers. Zowel in beeld als geluid. Daar ben ik benieuwd. Ik zie hier mijn prachtige gesprekspartners voor me zitten, Koen, Roos en Bart. Wie van jullie is er vandaag of gisteren al naar de kapper geweest?
Ja, ik ben net vanmiddag geweest.
Ja, moet je dat vragen? Ja.
Maar Bart ziet het er heel strak uit. Kijk, speciaal voor deze opname.
Ik mag morgen.
Ik mag pas, wanneer is het? 18 maart. Nou is dat bij mij ook niet heel erg, dus hoe langer het groeit, hoe meer haar ik krijg. Dus op een gegeven moment kan ik een soort Trumpiaans kapsel, denk ik.
Ik zou gewoon die kapper helemaal overslaan, Jorkoen. Het begint er steeds beter uit te zien.
Ja, het is heel fijn dat er af en toe ook iemand aan je hoofd zit. Dat is, ik heb een heel leuke kapper, die mag wel heel lang aan mijn hoofd zitten.
Mooi, dan is de meest prangende lezersvraag ook weer beantwoord. Gaan we het over literatuur hebben? Hey, voordat we het boek erbij pakken, nou, ik zal me wat heel even laten zien, dan weten we waarom het gaat. Adriaan van Dis met Cliffy. Maar voordat we over het boek gaan praten, het viel mij op, laatste afleveringen, we pendelen een beetje heen en weer tussen het heden en het verleden. Vorige keer zaten we met olieslagers in de 16e eeuw. Daarvoor hadden we Weitz. Dan zaten we zowel in de nabije toekomst, 2050, als zo rond 1900 Nederland. En nou, het kan toeval zijn, maar het lijkt een beetje een literaire trend laatste jaar dat er heel veel van die toekomstromans verschijnen. Ook van best bekende Nederlandse auteurs. Beetje dystopisch, beetje ja, thema's van nu in de toekomst geplaatst. Is het toeval of hebben jullie ook dat idee?
Ja, ik weet niet of het een soort trend is of zoiets. Ik denk dat ik vermoed dat het toeval is. Dat ze van elkaar niet weten dat ze met zo'n onderwerp bezig zijn. En dat het nu toevallig bij elkaar komt. Maar ik geloof dat Adriaan van Dis ook wel echt met corona in zijn achterhoofd dit ook deels heeft geschreven. Dus misschien komt er dit jaar of zoiets, komende maanden nog meer van dit soort literatuur uit.
Het blijkt vanzelf, hè? Natuurlijk, over een tijdje. Maar wat dit Cliffy als klimaatroman, wat ik begreep was dat er in het verre buitenland, dat er al meerdere klimaatromans zijn geschreven, dat het al voorzichtig een genre aan het worden is, dus dan toch een beetje dystopisch, vermoed ik.
Nou ja, heeft een hele bekende geschreven, McEwan.
Ian McEwan, ja.
Maar dat is alweer jaren terug.
Ja, maar je hebt ook een paar jaar terug Lieke Marsman, die daar, dat was dan niet een toekomstverhaal, maar tenminste, dat durf ik niet helemaal te zeggen, ja, dat nou een toekomstverhaal was.
Een boek van Eva Meijer, dat is toch ook een soort van klimaatroman, haar laatste boek, De Nieuwe Rivier.
Ja.
En volgende week komt die nieuwe van Wouter Gordijn. Heb je daar nog aan meegewerkt?
De deels uitgetikt, bedoel je?
Ja.
Ja. Ja, maar hij schrijft heel vaak, hè, in de toekomst of in tijden vermengd. Dat is zijn. Dat is voor in elk geval, in zijn geval, niet een trend. Of hooguit dat hij toevallig in een trend past misschien. Maar dat is eigenlijk wat wel vaker in zijn werk gebeurt. Ik
begreep dat dit ook een dystopische klimaatroman was? Of is dat niet zo?
ja, zeker. Zeker is dat zo. Ik moet eventjes altijd bij nadenken. Want tussen het uittikken en het verschijnen van een boek van hem zit een paar jaar. Dus,
oh, ja.
Ja. Dus wat ik aan getikt heb, samen met een paar andere mensen. Dus ik heb steeds fragmenten gedaan. Nou, dat is zeker 1,5-2 jaar geleden.
Ja.
Maar dat is inderdaad zo. Het is een klimaatverhaal.
Had je dat ook voor Adriaan van Dis willen doen, Roos? Fragmentjes uittikken?
Volgens mij kan Van Dis dat nog prima zelf. Al begreep ik wel dat hij met een vulpen schrijft. Dus ik weet niet wie zijn werk uittikt. Maar in het geval van Wouter Gordijn is het een fysieke noodzaak. Hè? Maar Van Dis, ik denk dat hij een lieftallige secretaresse heeft. Of dat misschien zelf doet als ontspanning. Geen idee. wat ik begreep is dat hij in elk geval met een vulpen schrijft. Dat zag ik langskomen in meerdere interviews. Dus,
ja. Benieuwd of hij dan ook een rode vulpen had speciaal voor dit boek.
Dat had de vormgever.
Precies. Hey, heel even over de auteur, Adriaan van Dis. Hij behoeft denk ik geen uitgebreide introductie. Als mensen hem al niet als schrijver kennen, dan wel van de televisie. De laatste jaren natuurlijk veelvuldig bij De Wereld Draait Door. Maar ver daarvoor al, in de jeugd van Koen, met zijn literaire boekenprogramma. Hier is Adriaan van Dis, legendarische show. Yes.
Mijn jeugd, maar thuis mijn volwassen leven al.
Kun je nagaan.
Ja.
Was je fan, Koen? Bleef je ervoor thuis?
Ja, nee, ja, zeker. Blijf ik daarvoor thuis. Er zit nu een soort van mythe omheen. Maar ja, volgens mij was destijds, maar het was 1 keer per maand. Dus op een zondagavond. Dus dan was je sowieso thuis. En dan... een soort lockdown, maar dan vrijwillig. En dan keek je eerst naar Van Cote en de Bie, en daarna keek je naar Van Dis. En ja, dat was, dat vond ik altijd hele spannende uitzendingen. En ook gewoon, iedereen keek daarna. Dus dat waren enorme cijfers die hij destijds haalde. En maar ja, er komt zo'n mythe omheen dat het boekenprogramma was. Maar heel invloedrijk, het Van Dis effect was er eerder dan het DWDD effect. Maar ja, je bleef er wel voor thuis en je ging daarna ook de boeken lezen. Dus dat klopt wel. Maar het was maar 1 keer per maand. Hè? En dan volgens mij maar 8 keer per jaar. Dus dat... Dat is helemaal niet veel. En misschien is 8 nog wel te veel. Dat weet ik helemaal niet.
Ja. Hey, en als we even naar het oeuvre van Van Dis zelf kijken. Hij heeft nogal wat geschreven. Hij schrijft nog steeds met enige regelmaat. Wat zijn voor jullie persoonlijke hoogtepunten? Waarvan je zegt dat is toch wel zijn beste of zijn meest memorabele boek.
Nathan Sip.
Zijn eerste.
Nou, ik zit te kijken, want achterin in Cliffy staat gewoon keurig de lijst met boeken. En ik heb eigenlijk heel veel van hem gelezen.
Ik heb alles gelezen, het staat hier zo'n beetje.
Je hebt alles gelezen. Hey, ik ben opgehouden na Onder het Zink over Parijs. Oh nee, ik heb ook nog... Wacht eventjes.
Ben je pas halverwege, Roos? Heb je nog wat in te halen?
Ja, maar ik heb eigenlijk zoveel van hem gelezen dat ik op een gegeven moment had ik er...
Maar heb je ook De Wandelaar niet gelezen?
Ja, De Wandelaar heb ik wel gelezen.
En Tikop toch ook wel?
Nee, Tikop niet. Ja, ik denk
dat Brug ook niet, waar hij de Libris mee heeft gewonnen.
Nee. Oh. Ja, wacht eventjes. Die heb ik denk ik wel gelezen.
Dat was het boek over zijn moeder, toch? Ik kom terug.
Ja.
Goed, maar ja, qua thema's, het zijn reisverhalen. Er zijn natuurlijk een aantal van die Indië-romans, over de jeugd en familie al daar. En ook wel een paar boeken waarin dat maatschappelijk engagement op de voorgrond staat. En ik denk dat we bij die sluit Cliffy heel goed aan. Hè? Dat is een beetje zijn derde soort boeken waar we deze onder kunnen schuilen.
Ja, er zit ook weer iets heel anders, denk ik, hè, binnen zijn oeuvre. Wat ook alweer heel spannend is, hè, dystopie en toekomstroman. Zoiets heeft hij nog niet eerder geschreven. Dus wat dat er gaat, is dan een mooie toevoeging aan zijn oeuvre.
Ja, zeker. Je ziet dat toch niet heel vaak, dat auteurs op latere leeftijd nog iets heel anders proberen. Hè. We hebben vorig jaar of zo'n roman van Maarten het Hart besproken in de Zoomcast. Ja, daar kwamen al die thema's die hij al 10 keer eerder heeft behandeld voorbij. Dat was een verhaaltje van niks. Dan denk je, ja, dit boek is er alleen maar voor de plezier van de schrijver en de verkoopcijfers voor de auteur. Maar hier probeert iemand iets nieuws, dus dat is op zichzelf al te pleiten, vind ik persoonlijk.
Maar hij is betrokken, hè? Dus dit is een geëngageerd boek. Hij voelt de noodzaak kennelijk nu met dit boek naar buiten te komen en met deze boodschap aanklacht.
Ja, zullen we maar eens...
Ik probeer al richting de inhoud te gaan, maar...
Ja. Laten we dat gewoon gaan doen. Moeten we dan beginnen bij, zeg maar, het verhaal, het samenvatten? Of moeten we eerst iets zeggen over de vormgeving en de structuur? Want dat is wel het eerste wat opvalt als je het in handen hebt. Hè? Het ziet er niet uit als een doorsnee huis, tuin en keukenroman.
Het ziet er prachtig uit. Je kan de voorkant met maar het is dus eigenlijk geheel in kleur gedrukt, in rood en zwart. Ik vind de lettertypes fijn, ik vind de bladspiegel fijn. Ik heb vooralsnog geen leesbril nodig, maar deze letters zijn echt hartstikke lekker groot. Alsof je die rode pagina's bij hoofdstukken vind ik... Ja, ik vind het echt bijzonder mooi vormgegeven. Zowel binnen als binnenwerk als het omslag. Dus dat moet ik toch al gelijk zeggen. Maar ik zag ook van de week nog om daar aan toe te voegen, of van de week, 27 februari nog een leuk artikeltje in de Volkskrant is dit, over het omslag dat geleend is van een biografie over Stalin. Stalin en het bolsjewisme.
Kijk, dat zal ook niet helemaal toevallig zijn.
Nee, heeft laten inspireren. Moet dat niet helemaal toevallig is. Dat activistische, dat...
Het ziet er inderdaad mooi uit, maar het is ook functioneel. Hè? Want het boek bestaat uit allerlei soorten teksten of tekstfragmenten, die ook allemaal hun eigen opmaak krijgen. Kan iemand het duiden? Wat voor soort teksten komen we allemaal tegen? Waar bestaat het uit?
Ja, ik vind het niet mooi, hoor. Dus als je denkt van... Dat is nou het enige wat ik nou niet zo mooi vind. Die letters waarvan ik denk van, ben ik voor een blinde bibliotheek, heb ik hier een boek gehaald. Hele grote letters en zo.
Ja, ze zijn heel groot.
Het nadeel daarvan vind ik dat je daardoor niet zo heel snel in het verhaal komt. Want je blijft heel erg op de vorm hangen. Dan weer rood, dan weer cursieve letter, dan weer een kleinere letter. Met letterfonds wordt gespeeld. Je hebt een soort innerlijke stem die een eigen fonds meekrijgt. Je krijgt verhalen van mensen die hij tegenkomt, die anders worden weergegeven. Zijn gedachten zijn geloof ik ook weer anders. Hè? Dus op allerlei manieren, waardoor je... En misschien doet hij dat heel bewust, hoor, waardoor je een beetje op afstand blijft. Het is geen boek om in mee te gaan.
Maar denk je dat dat ligt aan de vormgeving of ligt dat aan het verhaal en de inhoud?
Nou, bij mij werkt het, bij mij werkt de vormgeving zo. Ja.
Oké.
En dat ligt ook aan het verhaal en de structuur van het verhaal. Sorry. Ik denk, het is ook zo bedoeld. Maar,
het is natuurlijk heel fragmentarisch, hè? Het geheel. En de vormgeving benadrukt dat alleen maar meer, volgens mij.
Ja.
Maar dat ben ik met je eens, hoor, Koen. Dat had ik zelf ook als leeservaring. Ook dat je wordt er ook voortdurend uitgehaald, merk ik. Het is niet eens een heel dik boek. Het is 200 pagina's. En ik denk dat er niet eens zo heel veel woorden gebruikt zijn voor deze roman. Maar ik merkte wel dat ik het niet in één stuk achter elkaar kon lezen of zoiets, want ik werd er steeds ook weer uitgehaald, dus dan leg je het weer weg en dan pak je het later weer op.
Maar dan wil ik graag weten, want ik heb eigenlijk dezelfde leeservaring als jullie twee, maar ik had dat zelf niet direct gelinkt aan de vormgeving, maar meer aan het verhaal. Want ja, ik vind het oogt mooi. Maar het klopt. Dat het fragmentarisch is. En het klopt dat het... voor mij blijft het een beetje aan de oppervlakte hangen. Eigenlijk alles. Het hele geheel. Maar dat is volgens mij meer inhoudelijk... verhaal inhoudelijk een probleem...
Nou, dan zijn we bij de hamvraag aanbeland. Waar gaat het boek over? Wie kan het even samenvatten?
Nou mag eens een ander. Ik heb de vorige keer Jeroen Olieslagers voor jullie...
Heb jij dat gedaan?
Ja, dat heb ik gedaan.
Oh, maar ik heb Christian Weitz gedaan, dus...
En Bart, je hoort het. Jij bent weer aan de beurt.
Ik hou niet van samenvatten. Dat vind ik echt afschuwelijk om een boek samen te vatten.
Doe ik het heel kort? Wat?
Het moet echt in twee zinnen.
Ja. Je hebt te maken met een schrijver, Jacob Hemmelbaan. Zoon van Hongaarse vluchtelingen. Die al op leeftijd is. Maar aan het begin van het verhaal heb je de klimaatramp al direct te pakken. Het speelt zich in een nabije toekomst. Wat is het, 7 jaar of zo? 8 jaar, zoiets. En dan treedt de rivier waar hij dichtbij woont, buiten zijn oevers. En niet alleen dat, want een heel grote omgeving die komt allemaal onder water te staan. Hij zelf zit redelijk hoog, dus wat dat betreft zijn huisje wordt gespaard. Daar komen allerlei mensen ook naartoe, voor een deel om te vluchten. Onder andere boer Kees, die wat lager aan de dijk woont. Maar zijn huis ligt zo goed dat het ook wordt geconfiskeerd door de militairen die in opdracht van een nogal autoritaire staatsman, want Nederland is van koninkrijk president geworden, en die zijn huis wordt geconfiskeerd en daar worden allerlei, ja, wat zijn het, vluchtelingen ondergebracht, mensen die waarschijnlijk eerder al in een soort asielzoekerscentrum zaten, mensen die weggejaagd zijn. En van hen tikt hij de verhalen op. En zo krijg je een soort van kaleidoscopisch beeld van hoe de wereld zo'n beetje over die tijd in elkaar zit. En die, het is geen beste wereld, want alle enge ideologieën die je nu ziet opkomen, die zijn dan allemaal bewaarheid. Dus er is een soort van Baudet-achtige president aan het hoofd. Nou, dat is voor een deel grappig, maar voor een deel ook niet. Dus je herkent de dingen in en daardoor wordt het grappig, maar het is natuurlijk niet fijn als dat soort types aan de macht komen en de media overnemen en het leger, et cetera.
Maar dat is wel interessant, toch? Want dat doet het wel iets met je als lezer.
Ja, ik vind het interessant, maar tegelijkertijd denk ik, oh, dat is een tijger opeens in beeld.
Oh. Of is dit de puma?
Oh, ja, de puma. Komt mij vooraf al corrigeren.
Ja, maar die is...
Puma?
Daar is hij weer. We zien de luisteraars niet, maar... We hebben nu een hele grote puma in beeld. Dat is nog een extra lijntje in het verhaal, dat de schrijver, die Jacob Hemmelbaan, een soort last heeft van een soort geweten, laat maar zeggen. Een literair geweten, die ook continu commentaar geeft op zijn datgene wat hij schrijft. Dus dat is nog iets extra. Een extra laag. Wat zei je?
Een extra lettertype.
Het is een extra lettertype en het is echt schrijven over het schrijven. Ja.
Ja, de stem van zijn geweten. Zo,
Ja, en ook de wat cynische stem in het geheel. Hè? Dus het is ook... Ja,
het is natuurlijk, je zegt al, het is een Baudet-achtige regeringsleider, dictator ongeveer. En... om de censuur voor te zijn, denk ik, spreekt hij zichzelf, of hij corrigeert zichzelf. Dat is het, deze schrijver. Want hij weet dat het echt, je wordt afgevoerd. Het is geen vrolijk stemmende maatschappij waar dit boek over gaat. En het zijn toch gewoon een beetje Siberische strafkampen waar het blijkt als jij niet... naar het gezag luistert, dan word je in een grijze bus afgevoerd.
Ja, als we even inzoomen op dat decor en die setting. Nederland anno 2030, waar de dystopie flink heeft huisgehouden met de klimaatproblematiek en de vluchtelingen en alles wat jullie hebben genoemd. Vinden jullie dat een geloofwaardige setting? Zo van, kun je je erin verplaatsen? Of is het wel erg hard gegaan in een decennium tijd?
Nou ja, en dat zei Koen wel mooi. Hij gebruikt natuurlijk wel allemaal verwijzingen eigenlijk al naar deze tijd, hè, van vandaag de dag. Dus dat betekent ook dat je al redelijk snel je daarin kunt verplaatsen. En dat het heel herkenbaar eigenlijk is, want het zou in principe volgend jaar of over 2 jaar ook kunnen gebeuren. Hè, zo'n president natuurlijk, maar ook de hele omgeving en nou ja, de klimaatramp die ontstaat te wachten volgens sommigen.
Dus, nou, wacht even, volgens sommigen, wij nemen dit nu op. Wat is het? 8:30, 9:15? Het journaal opende net, het 8-uur-journaal, met het openingsitem is de klimaatproblematiek. Dus wat dat betreft is dit boek natuurlijk hoogst actueel.
Ja, fake news.
Ik weet uit wiens mond het komt, dus daar gaan we verder gewoon niet op in. Er zijn toevallig verkiezingen op komst en de klimaatproblematiek is... nou ja, een dingetje. En dat is dan zacht uitgedrukt. Of ze zeiden net, als we niet uitkijken, is het over 9 jaar al 1,5 graad warmer. Dus de in dit boek beschreven tornado en overstroming van het land, dat is natuurlijk misschien licht overdreven, maar niet ondenkbaar op de wellicht iets langere termijn, denk ik. Hoop ik.
Ik heb er geen last meer van. Jullie wel.
Jouw tijd zal het wel duren, zeker.
Ja.
En dus, kinderen heb je ook al niet.
Dus. Nee, dus ik ga lekker vervaren door.
Zo kennen we je, Koen. Nee.
Ja, gelukkig heeft Adriaan van Dis een beter geweten, want hij lijkt zich er wel druk om te maken.
Ja, dat vind ik ook wel, is wel mooi, hè, dat iemand zich toch daar ook druk om maakt en ook tegenaan bemoeid via zijn roman. Maar dat doe je natuurlijk ook heel vaak in talkshows. Het is wel iemand die weet wat er leeft. Hè? En ik vind wel mooi hoe hij dat ook in zijn werk trekt. Dat doet hij niet alleen hier, maar dat deed hij in het verleden natuurlijk ook. Hè? Tik op, ook zeer geëngageerde roman en De Wandelaar. Dus het is wel mooi hoe hij eigenlijk ook, hij weet wat er speelt. En op die leeftijd, dat vind ik wel mooi.
Nou, zeg, hij is 74, hij is toch niet afgeschreven, de man.
Nee, oké, maar hij is 74.
Kom zeg, Bart. met een beetje mazzel schrijft hij nog 25 jaar door. Dus het is natuurlijk niet alsof we hier met een hoogbejaarde te maken hebben. Of vind jij van
ook mensen van 74,
30 jaar of zo?
Je hebt ook mensen van 74 die vinden het allemaal wel best. En die nemen geen stelling of wat meer of wat dan ook. En dat doet hij wel. Ja.
Gelukkig.
Ja. Ja, dat vind ik ook wel goed aan dit boek. En ook wel dat hij, Bart noemde de Wandelaar en Tik op bijvoorbeeld. Maar je kunt ook nog zijn laatste verhalenbundel in het Buitengebied. Daar zitten ook een paar geëngageerde verhalen in. En je ziet, tenminste wat ik denk dat hij geprobeerd heeft, is dat hij een beetje los wilde komen van zo'n hoofdfiguur die wel heel erg Adriaan van Dis is. Alhoewel je hierin toch ook wel heel veel Adriaan van Dis-achtige trekken in ziet.
Ja.
Maar die hadden altijd een soort een naam die te relateren was aan de naam van zijn vader. Dus er was altijd Mulder of zo, hè, als hoofdpersoon. En dat hij daar iets verder vandaan stapt en dat hij er ook niet een soort mooi verhaaltje van maakt. Waardoor het een romannetje zoals een van de velen wordt. Maar juist door dat... Ja, die rare vormgeving en juist door dat kaleidoscopische, dat springerige van al die verhalen door elkaar heen, dat hij je als lezer ook wakker probeert te houden. Tenminste, dat denk ik dat heel erg zijn bedoeling is geweest. Zo van, je gaat nou niet wegzakken en weer een leuk verhaal over een van Dis-achtige figuur, maar je moet ook wel even luisteren naar de boodschap. Dus in die zin is het denk ik een poging om nog meer de nadruk te leggen op van wat hij denkt dat de toekomst gaat worden als we niks doen.
Vinden jullie dat hoofdpersonage waar hij zichzelf dan al dan niet in vereenzelvigt, die Jacob Hemelbaan, vind je dat een goed personage, een mooie verteller? Ja. Kun je daar een beetje meeleven?
Nu kom ik toch wel een beetje bij mijn kritische punten, want ik ben het eens met de positieve punten die ook al voorbij zijn gekomen, maar ik denk dat ik toch wel het meeste moeite ook heb met de karakters binnen dit boek. Niet alleen de hoofdpersoon hoor, maar ook de andere karakters, want er komen flink wat personages voorbij, hè, die, Koen zei het net al heel mooi, ook bij hem onderdak vinden en waar hij het leven ook van beschrijft. Maar ik vind het wel jammer dat ze eigenlijk niet het typetje overstijgen vaak. Ze blijven heel erg hetzelfde. Ze praten in rijm of het blijft een normale man. En het is wat het is. En dat verandert ook niet. En dat ook voortdurend. Dus steeds als hetzelfde typetje opgevoerd wordt, krijgen we weer het ene karaktereigenschapje gepresenteerd. Of diezelfde houding of diezelfde gedragingen. En dat vind ik wel heel erg jammer. Het gaat daardoor ook voor mij niet leven. De hoofdpersoon niet, maar ook die andere karakters niet. In het begin vind ik het grappig. Is soms ook nog wel geslaagd, weet je wel, hoe iemand Jumbo uitspreekt. Ja, dat vind ik grappig. Daarmee kan hij heel goed meteen wel zo'n man typeren. Maar als je dat na 10 keer weer leest, hè, dat hij nog een keer Jumbo zegt, en dat geldt ook voor andere karakters, dan denk ik, nu weet ik het wel. Nu wil ik wel iets meer, weet je wel. Iets meer vlees en bloed en niet meer datzelfde typetje dat ik al eerder gezien heb.
Dat ben ik met je eens, Bart. Want er worden zoveel klimaatvluchtelingen opgevoerd die bij de hoofdpersoon in huis wonen. Dat worden inderdaad allemaal, typetjes met één karaktereigenschap. En de enige die er wat meer... Dat is de hoofdpersoon zelf, Jacob Hemelbaan. Die vind ik dan wel ronder. En de interessantste daarnaast is natuurlijk die boer Kees. Of althans, dat vind ik. Want boer Kees heeft nog wat gelaagdheid in zijn... misschien leidt hij aan de veelvoud van de personages. En deze roman... Kijk, we noemen het roman, maar als je het in een normaal lettertype had afgedrukt, dan was het misschien een novelle geweest. Ja. En voor een novelle komen er wel verschrikkelijk veel mensen langs. Dus ja, ik vind het ook niet raar dat je die niet leert kennen, maar het stoort wel, ben ik met je eens. En dan krijg je iets oppervlakkigs. Het gaat nergens de diepte in, het glijdt langs me af. Allemaal watersymboliek trouwens, als ik dat... Maar dat is wel zo. En dat is een beetje een probleem, vind ik.
Nou, ik heb een recensie geschreven voor het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. Koop die krant.
kan Koen nog naar de koop?
dan moeten we alles noemen natuurlijk.
Ik neem allemaal een abonnement. Daar maakte ik de vergelijking met hoe Brecht zijn toneelstukken schreef. En als je kijkt naar de toneelstukken van Brecht, ik had het alleen maar over de vorm hoor, dus dat je door die rare vorm de boodschap helderder binnenkrijgt. Ja. Maar als je kijkt naar de toneelstukken van Brecht, dan zijn dat ook allemaal hele platte typetjes eigenlijk. Dus ik denk dat hij een beetje in die traditie schrijft binnen dit boek.
Geloof ik direct, want misschien werkt het wel heel goed op toneel, maar...
Hier niet.
Hier niet, nee, dat ben ik met je eens. Dat kun je, dat
maar kan wel zijn. Als je er een toneelstuk van maakt, dat bedoel ik.
Ja, zo'n boer Kees die met iedereen wil kezen, dat is toch ook wel hartstikke...
Een cliché, hè? Ja.
Hoezo? Zoveel homoseksuele boeren die met iedereen naar bed willen, die zie je toch niet, of niet?
Ik weet niet, in het verre achterland waar Adriaan van Dis tot voor kort woonde.
Dutsman in de buurt, toch?
Ja.
Kossel daar in de buurt?
Ja, ergens in de Achterhoek. Wat,
ja, het wordt meer een klucht hè, op die manier bij mij. Hè. En ik weet niet of dat nou precies de bedoeling ook is van dit verhaal. Want het heeft nogal een serieuze insteek. Hè, en zo lees je dat in het begin ook. Maar af en toe denk ik, ja, dit is te veel een klucht, de grappen en de grollen en de toespelingen op namen en andere zaken. Dan denk ik, ja, dat werkt bij mij meer als een soort klucht, een soort cabaret. En ik denk dat het dan wel een beetje zijn doel voorbij schiet.
Ja, om aan te sluiten bij wat Bart zegt, is deze roman niet gewoon een klassiek schoolvoorbeeld van een echte satire? Mm-hmm. Waarin zowel die humor als zeg maar, het serieuze, de maatschappijkritiek hand in hand gaan en ook, zeg maar, als het goed is uitgevoerd, elkaar versterken.
Ja, ik denk dat is misschien ook wel, dat zijn misschien wel de sterke elementen uit het boek. Maar ja, het wordt wel als een literaire roman in de markt gebracht. Hè? De nieuwe literaire roman van Adriaan van Dis. Dus ik denk ook dat je als lezer van literaire romans ook gaat kijken van wat haal ik daar dan uit? En wat doet hij met karakterisering bijvoorbeeld of met thematiek en dat soort dingen. Ja, en dan is het wel heel erg snel door de bocht. Of dat je denkt van ja, je wilt meer verdieping. Hè? Je wilt meer uitwerking. Ook qua thematiek, qua karakterisering, noem alles maar op. Er worden allerlei dingetjes aangestipt, heel snel. Hè? En we gaan weer door en aan het eind sla je het boek dicht. En dan denk je wel, ja, ik heb waarschijnlijk een boek gelezen over de klimaatcrisis of hoe Nederland kan zijn. Maar daarna is het bij mij ook weer weg. Het is het vervliegt. En het raakt me daardoor niet. Ik word niet vastgegrepen of noem alles maar op.
Ja, dat is helaas voor mij ook het geval. Hoewel die boer Kees nog wel iets van een ontwikkeling doormaakt.
Is het toch met die Kees?
Ja, nee, maar ik dacht, boer Kees die ontwikkelt zich in elk geval tot voorman van, of, van een groep klimaatvluchtelingen die alles of niets tegen het dictatoriaal regime optrekt. En dat, ja. Nou, fijn. Dat de afloop moet men zelf maar lezen. Maar wat ik ook dacht, is dit niet een boek dat jongeren zou aanspreken? Dan bedoel ik echt de middelbare scholier. Want ik kreeg de hele tijd het idee van, nou, dat zou best wel eens voor die doelgroep een interessant boek kunnen zijn.
Nou ja, in de vooravond kwamen een paar jongeren aan het woord. Hè? En een van de jongeren noemde dit de nieuwe Max Havelaar.
Oh, werkelijk? Oh, dat
ik ben benieuwd, Roos, of jij het daarmee eens bent.
Nou, nee, ik heb de vooravond niet gezien. Ik heb dit boek gelezen en ik dacht, dit is wellicht iets wat jongeren meer aanspreekt dan mij.
Als... En ook meer dan Max Havelaar.
Ik hou erg van de Max Havelaar. Ik vond dat een prachtig boek. En ik zou dat dan toch niet direct op één lijn willen stellen... Het Cliffie, toch?
Nee. Nee, ik ook niet hoor. Dus wat dat betreft is... ik vind het wel heel erg te waarderen en ook wel leuk dat hij dit experiment aangaat. Dus dat, ondanks dat ik die vormgeving niet mooi vind, maar ik vind het wel mooi dat hij gewoon zoiets probeert. En dan, hij weet... van tevoren 100% zeker als hij een gewone, normale roman had geschreven, dan dat hij net zo goed honderdduizenden lezers had gekregen en dan was weer een bestseller geweest en dat doet hij dan niet. Dus ik vind dat wel te waarderen. Nee. Iemand gewoon denkt van nou we gaan het gewoon eens anders aanpakken. Dus ja, dat zie je niet heel veel schrijvers doen.
Nou, ben ik ook met jou eens, ja.
Ja, ja. En, ik moet eerlijk ook zeggen dat ik het niet de beste van Dis vind, maar ja, de poging vind ik wel heel fijn.
Dit is eigenlijk gewoon killing wat je nu zegt.
Ja, dat weet ik wel, maar ik heb...
Wat vind je ervan dat de CPMB een veeg uit de pan krijgt? Of althans een organisatie die lijkt op de CPMB, de Nederlandse Leesunie.
Ik ben vergeten wat de veeg uit de pan was. Maar...
Oh nee, hij heeft het over de Nederlandse Leesunie die voorschrijft wat je moet lezen. En wat en ik kreeg daar direct CPMB-gevoelens bij. En ik dacht, ah, grappig. Ja. En Arnold Grunberg, die de Nobelprijs wint. Daar zitten toch leuke dingetjes in. Of heeft gewonnen eigenlijk al in dit boek.
Ja, eindelijk een Nederlandse Nobelprijswinnaar. Dus... Ja. Dat is wel mooi.
Vervolgens is hij het land ontvlucht omdat hij de ellende al zag aankomen.
Dat is hij aan het doen, hè? Hij is zich al tot Amerikaan toch aan het
naturaliseren. Hij is al Amerikaan, dus. Ja. Dus dan hebben we nog geen Nederlandse Nobelprijswinnaar.
En Van Dis is teruggekomen, net nu de pleuris uitbreekt.
Ja. Maar die is nooit Fransman of geworden, toch? En hij heeft toch ook jarenlang nu in die Achterhoek gezeten?
Ja. Volgens mij loopt hij nu ook niet zo lekker. Dus dat hij gewoon ook fijner gewoon in de stad is, dicht bij alles en zo, geloof ik.
Dat zag ik in de interviews langskomen. Ja. Dat hij ook wel weer wilde verhuizen vanwege de theaters en de, gewoon het culturele leven in de stad.
Komt er corona uit.
Ja. 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 Hij heeft ontzettend veel aandacht gekregen. Hè? Want ik weet eigenlijk niet goed, behalve wat Koen ervan vond, wat de recensies waren. Want ik heb overal interviews gezien. Interviews.
Ja, het boek is redelijk positief ontvangen. De echt grote kranten houden zich een beetje in, zou ik bijna zeggen. 3 sterren in NRC. Maar ook zo van, een interessante, dappere poging. Sommige dingen pakken goed uit, zijn leuk, andere zijn minder geslaagd. Maar in de wat kleinere dag- en weekbladen en de regiokranten wordt het eigenlijk heel goed besproken. En wat je al zei, er is enorm veel aandacht voor. Het lijkt wel alsof het de enige literaire roman is die de afgelopen 2 maanden verschenen is.
Is dat goed zo? En de Groene had ook al redelijk positief, zag ik, deze week. Dus.
Ja, en het heeft enorm goed verkocht. Het stond op 2 in de bestsellerlijst, toch?
Al direct. Ja, maar het zegt deze week is niet zoveel, hè, geloof ik, Bart?
Nee, klopt. Ik geloof dat die bestseller 60 niet heel erg representatief is, omdat de boekverkoop gewoon gedaald is de laatste maanden. Dus je hebt sneller een bestseller te pakken. De precieze cijfers weet je eigenlijk nooit, hoor, bij die bestseller 60. Dus wat je nodig hebt om nu op nummer 2 binnen te komen, zou ik niet weten. Maar ik kan me voorstellen dat hij daar natuurlijk ook profijt van heeft in die bestsellerlijst door nu heel hoog binnen te komen. Al geloof ik wel gewoon dat hij goed verkoopt. En dat komt ook omdat hij natuurlijk veel aandacht heeft gekregen. Daar is ook wel een beetje kritiek op, hè, vanuit de boeken. Wereld, dat hij natuurlijk alle aandacht afsnoept van andere schrijvers. Hij kan aanschuiven in de vooravond. Hij krijgt alle krantenpagina's. Ja, dat is ook een beetje zijn statuur. Hè? Dat is gewoon, het is een nieuwe Adriaan van Dis. Het is ook een persoonlijkheid geworden op televisie. Dus ook iemand die je graag uitnodigt. Want hij neemt stelling. Je hebt een leuk item te pakken als hij bij je aanschuift. Dus het is ook, denk ik, in die zin wel heel logisch dat je hem voorbij ziet komen.
En hij weet in hele zinnen te antwoorden. Dat vind ik ook altijd wel heel prettig.
Ja. Geestig te zijn.
En geestig, ja.
Tafel. Hè. Hij weet mee te praten met de andere gasten. Nou, dat is ook wat ik eigenlijk net ook al zei. Het is gewoon iemand die weet wat er speelt ook. En ja, dat wel heeft ingezet bij dit boek. Wat je er ook van vindt. Zelf vind ik het een magere uitwerking. Als ik de totale balans op moet maken. Maar nou ja.
Ik weet helemaal niet wat jij vindt, Willem. Jij blijft een beetje op de vlakte.
Ja, dat is mijn rol als gespreksleider. Hè?
Nee.
Oké, dan ik zal kort mijn strenge oordeel geven. Nee, ik ben het wel met jullie eens. Zo van, ik waardeer enorm het experiment en ik vind juist de vormgeving en het fragmentarische gewoon heel leuk gevonden. En daar zitten echt gewoon grappige en goede dingen in. Ook leuk die fascinatie die dat hoofdpersoon heeft met water. Dat hij elke keer dingen over water leest, gedichten over water. Er zit veel intertextualiteit in. Dat hij probeert dat ook in metaforen te gieten en daar dan ook niet helemaal uitkomt. Ook een beetje zo'n spelletje mee speelt. En ja, dat kaleidoscopische, soms werkt het en soms niet. En het blijft inderdaad heel oppervlakkig. Ik denk deels bewust, hè, vanuit die satirevorm met die typetjes en zo. En deels omdat hij misschien ook gewoon te veel thema's bijeenpakt in te weinig ruimte, zeg maar. In een te dun verhaal. Dat je toch op een gegeven moment denkt, oké, leuk, over deze dingen heb ik al heel vaak gehoord en gelezen. En ik lees hier helemaal niks nieuws. Ik lees het alleen op een grappig interessante mix door elkaar. Maar wat ik aan dit boek waardeer is dat, kijk, Van Dis is natuurlijk wel een redelijk toegankelijke schrijver. En ondanks dat hij nu een keer een wat bijzondere vorm kiest, is het niet een ontzettend moeilijk boek. Dus misschien ook aanhakend op wat Roos zei en dat het boek dan al dan niet goed verkoopt. Vind ik dat wel leuk, omdat het gaat wel ergens over. Zo van, hij maakt zich wel sterk voor een zaak waarbij het altijd goed is als er aandacht voor komt. En hij doet dat ook, nou, ook weer niet op zo'n... hele platte manier, dat het zo is van zo zit het, hè? Laat je er ook een beetje over nadenken.
Er zit ook nog een verhaal in, hè? Precies, ja, dat.
En verschillende lagen en zo, die wel een groter, breder publiek kunnen bereiken, die daardoor misschien aan het denken worden gezet. Hè? Zo van, we zeiden net een beetje gekscherend, ja, die mensen van 74 die nemen geen stelling meer. Nou ja, misschien zijn er wel mensen van 74 die dit boek lezen, die denken, god ja, dat is toch wel... ernstig met die klimaatcrisis en met die populistische partijen en zo. Misschien moet ik daar over 2 weken in het stemhokje maar eens twee keer over nadenken en zo. Dat zijn ook neveneffecten van zo'n roman die je kunt waarderen, ondanks dat dit niet het beste literaire boek is wat je dit jaar gaat lezen.
Wat een mooie samenvatting, ja. Van het hele verhaal op zich. Dus voor de snelle luisteraar of kijker, die hoeft alleen maar naar deze minuten te zappen. Ja. En dan hebben ze gewoon een samenvatting te pakken.
Precies. Daarom zeg ik ook niet zoveel tijd in het gesprek, want dan blijft er voor jullie niks meer over.
Film toch?
Ja. Dan zijn we rond.
Kunnen we de glazen inschenken? Willen jullie rode wijn, witte wijn of water?
Ik heb gewoon water.
Ja, het hele boek gaat over water, jongen. Dat is...
ja. Hey, dan gaan we afronden. Lees dit boek als je geïnteresseerd bent geraakt en of je het wel of niet met ons eens bent... dan kun je het overal vinden en koop het vooral natuurlijk bij de lokale boekhandel, plichten wij onszelf te zeggen. En
dit exemplaar, dat is het voordeel als je bij de lokale boekhandel koopt.
En... nou, gezien jouw 1-sterrenoordeel toen de microfoons nog niet aanstonden, kun jij dit boek wel even aanbieden dan aan een echte fan, toch? Een gesigneerd 1-sterrenboek hoeft niet in jouw kast te verdwijnen.
Dat is voor mijn eigen collectie, hè?
Oké. Hey, we gaan afronden. Hopelijk zien we elkaar over een aantal weken of een maand weer. Geen idee in welke setting en geen idee met welk boek, maar u weet ons vast te vinden. Ik dank de gesprekspartners. We noemen ze nog maar even Koen Peppelopos, Roos Kusters, Bart Temme en ikzelf. We bedanken ook onze vrienden van Potgrond, die elke keer weer de techniek en de montage en de afloop verzonden. Op zoom.info kunt u de oude Zoomcast luisteren en ook in de betere podcast apps. Dat was een fijne avond. Hou vol, steun de boekhandels en tot de volgende keer. Dag!
Dag!
Doei!